Gemeente, in dit avonduur openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. We lezen twee gedeelten uit die brief. Allereerst hoofdstuk 2, vers 1 tot 18. En daarna hoofdstuk 4, vers 14 tot 16. Hebreeën 2, vers 1 tot 18. En Hebreeën 4, vers 14 tot 16 is de schriftlezing.
Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien mede getuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensenzoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vlezes en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Omdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Gemeente, op het gelezen en ook vele andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de kerk dat voor vanavond tot ons komt uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 18. artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar boven staat van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld op de tijd door hem bestemd, dewelke de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemend een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en het bloed van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaïe, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broeders in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat wil zeggen God met ons. Gemeente, het is alweer een aantal jaren geleden dat zich uit een Belgische gevangenis een spectaculaire ontsnapping voordeed. Er was een redelijk beruchte crimineel opgesloten in een gevangenis bij onze zuiderburen, die op zekere dag bezoek kreeg van een van zijn broers. En wie schetst de verbazing van de bewakers toen ze 's avonds ontdekten dat de broer nog in de cel zat, maar dat de gevangene was gevlogen. En ze hadden daar betrekkelijk weinig moeite voor hoeven te doen, want ze hadden eigenlijk alleen maar elkaars kleding hoeven aan te trekken. En voor de rest was het niemand opgevallen, zo sprekend leken die twee op elkaar. Gemeente, wij zijn van nature ook gevangenen. Door onze val in Adam onderworpen aan de zonde, aan de dood, aan het oordeel van God dat als een zwaard van Damocles boven ons leven hangt. En wij kunnen aan onze gevangenschap zelf helemaal niets meer veranderen. Er is één mogelijkheid slechts. Er zou maar één oplossing zijn om ons uit de kerker te krijgen waar we ons in het paradijs zelf in hebben opgesloten. Dat is dat er iemand te vinden zou zijn die zo sprekend op ons lijkt, dat hij onze plaats zou kunnen innemen en dat wij eruit kunnen. En zie, daar zijn we dan meteen bij het hart van artikel 18. Het evangelie van artikel 18. Een artikel dat ons vanavond gaat verkondigen. Zo iemand bestaat. Jezus Christus. Die als mens onder de mensen op aarde is gekomen, mag ik het met de meeste eerbied zeggen, om als onze dubbelganger onze plaats in de kerker en in het gericht van God te kunnen innemen. Gemeente, wij spreken u van Gods unieke ontsnappingsplan. Dat is het thema voor deze dienst. Gods unieke ontsnappingsplan. Drie gedachten. We gaan eerst letten op de Vader die dat plan bedacht heeft. In de tweede plaats op de Zoon die dat plan heeft uitgevoerd. En in de derde plaats op de Geest die ons dat plan verklaren wil. Gods unieke ontsnappingsplan. De Vader die het heeft bedacht, de Zoon die het heeft uitgevoerd en de Geest die het heeft verklaard. Gemeente, wij gaan dus allereerst letten samen op de persoon van God de Vader. En is het u opgevallen in de artikelen die wij nog maar onlangs hebben behandeld dat Guido de Bret daar eigenlijk al een tijdje mee bezig is om ons het een en ander te vertellen over God de Vader. Het is toch met name de Vader van wie we in artikel 16 hebben horen spreken toen het daar ging over de eeuwige raad, de verkiezing die de bron is van de verlossing, dat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad over verloren mensen. En het was in artikel 17 diezelfde persoon van God de Vader die wij in beweging zagen komen op de dag van de zondeval. Hij ging de mens die gezondigd had opzoeken. Hij ging Adam uit het struikgewas tevoorschijn roepen. En in die eerste dag van de val al de eerste belofte van het evangelie meedelen. Het vrouwenzaad zou komen. En dan wordt er straks, gemeente, u zou daar de bladzij voor moeten omdraaien, in artikel 20 op aangesloten. Want kijk, wij hebben het in de verkiezing en ook in artikel 17 gehad over de rechtvaardigheid en de barmhartigheid van God. Maar daar zou je dan van verwachten, nou kan in het vervolg meteen doorgestoten worden hoe dat dan verder zijn beslag gekregen heeft in het werk van Christus. Artikel 20, God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Waarom liggen daar nou nog twee andere artikelen tussen? Eerst artikel 18, over de menswording. Straks nog een artikel, en dat zal ook niet het makkelijkste zijn volgende week, over de twee naturen van Christus. Dat hebben we te danken, gemeente, aan het feit dat er op dit terrein dwalingen zijn. Overigens, ik weet niet of u dat in de gaten hebt gehad, maar in de loop van de artikelen die wij tot nu toe hebben behandeld, moest de beleider nogal eens een keer een dwaling met name noemen. Bladert u maar terug. Artikel 9, daar zijn verschillende ketters uit de oude kerk genoemd. Mensen die de leer van de drie eenheid of ontkennen of verminkt hebben. Artikel 12, daar is de dwaling van de Sadduceeën en van de Manicheeën afgewezen. Artikel 13, de dwaling van de Epicureeën is afgewezen. Artikel 15, de Pelagianen. Enzovoort, enzovoort. Waar God zijn woord openbaart en waar God de waarheid verkondigt, daar gaat de duivel ogenblikkelijk proberen om op deze manier het licht te verduisteren. Wat voor dwaling hebben we vanavond te behandelen? Dat ziet u eigenlijk tegen het eind van artikel 18 in die zin tussen haakjes. Het gaat hier vooral tegen de ketterij der wederdopers. Daar moeten we even bij stilstaan, gemeente, niet om het ingewikkeld te maken, maar juist om het uit te leggen. We hebben dat wel eens vaker gezegd, die wederdopers, dat was die kleine zijstroming die ook in de tijd van de reformatie los kwam te staan van de kerk van Rome en waar de reformatoren nogal last van hebben gehad, niet alleen omdat die mensen vol zaten met onschriftuurlijke leringen, maar ook omdat ze vanuit Spanje dachten, de Romeinse overheid, dat je al die ketters en al die mensen die niet meer Rooms waren op één hoop kon gooien en dat een Calvinist en een wederdoper eigenlijk hetzelfde laken en pak was. Vandaar dat Guido de Bray in deze belijdenis die hij aan de koning van Spanje gericht heeft zich uitput om duidelijk te maken dat hij geen wederdoper is en dat hij het er ook niet mee eens is. Niet alleen vanwege het feit dat die mensen de kinderdoop loochenen. Want daar denken wij altijd aan als wij het woord wederdoper horen. Dan denk je aan mensen die iets problemen met de kinderdoop hebben. Maar waar je achter komt als je dat gaat bestuderen, dat is dat aan de ene dwaling een ketting van andere dwalingen vastzit. En dat is nog steeds zo, gemeente. Het is niet zo dat iemand als een losse opvatting ineens kan besluiten om voor volwassendoop te zijn. Daar zitten allerlei dingen achter. Dat heeft ook te maken met een manier van bijbellezen. Ook een manier van nadenken over het woord van God en de geest van God en nog veel meer dingen. Het een vloeit uit het andere voort. En zo hadden die wederdopers al in de tijd van de reformatie ook vreemde denkbeelden over de geboorte van de Heere Jezus. De vader van de wederdopers, een zekere Menno Simons, een Nederlander, die heeft gezegd, de Heere Jezus, die kan nooit van Maria zijn menselijke natuur hebben gekregen, want als dat zo zou zijn, was hij zelf ook een zondaar geworden. Nee, de Heere Jezus is wel mens geworden op een bepaalde manier, maar hij heeft die mensheid en dat menselijk lichaam zelf meegenomen uit de hemel. Dat lichaam van Jezus, zei Menno Simons, dat lag in de hemel ergens klaar. Hij kon het zo aantrekken als een jas. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn zijn woorden. Hij heeft dat lichaam aangetrokken als een jas die klaar lag. En zo is hij op aarde gekomen. Hij is wel via Maria ter wereld gekomen. Door die moeder heen, vanuit die moederschoot. De volgelingen van Menno Simons zeiden, dat kun je beter vergelijken met water wat door een dakgoot loopt. Of met een zonnestraal die door een venster valt. Het gaat er wel door, maar het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Gemeente, dat zijn wonderlijke denkbeelden. Komt hopelijk op u ook zo over, zoals het op mij van de week overkwam. Wonderlijke dingen, en hoe komen ze erop? Maar we moeten vanavond niet alleen zeggen dat dat wonderlijke denkbeelden zijn. Het zijn ronduit onbijbelse en zelfs gevaarlijke denkbeelden. Stel je voor dat ze gelijk hadden. Dat de Heere Jezus zijn lichaam zelf meegenomen had. En dat hij niet echt uit de maagd Maria zijn menselijke vlees en zijn menselijke natuur had gekregen. Als die nou eens niet vlees van ons vlees zou zijn, begrijpt u? Dan kan die mijn dubbelganger niet wezen. Dan is hij geen geschikte zaligmaker om mij uit mijn gevangenis te bevrijden. En hopelijk als ik het zo voorstel, gemeente, en dat beeld van die gevangenis nog even gebruik, dat u dan ziet dat we vanavond niet met allerlei interessante dingen voor liefhebbers bezig zijn, theologische discussies voor mensen die daar zin in hebben. Het gaat hier, gemeente, over uw zaligheid. Het is van het grootste belang dat we met onze vaderen de dingen zuiver en bijbels beleiden. Maar we zouden het dus eerst hebben over de Vader. Wie is God de Vader, jongens en meisjes? Dat is mijn schepper. En dat is mijn eigenaar. En dat wordt een keer mijn rechter. En die dingen, die moeten we goed beseffen. Dat is heel nodig dat we dat in ons hart ook gaan inleven en dat we daar dagelijks bij leven. Ik heb een God die mij gemaakt heeft en die recht op mijn leven heeft. En van alle dingen die ik in dat leven doe, moet ik straks voor hem verantwoording afleggen. Maar nou gaat vanavond onze belijdenis ons die Vader ook nog op een andere manier voorstellen, gemeente. Het zou namelijk niet goed zijn als we alleen maar als kerkgangers God als onze eigenaar en als onze toekomstige rechter zouden zien. Het gevaar is niet denkbeeldig als je zo over God denkt en alleen maar zo over hem denkt, dat een mens dan een angstig leven krijgt. Zoiets als waar de Hebreeënschrijver in hoofdstuk 2 over sprak. Mensen die door al hun leven in vrees en in dienstbaarheid hun dagen slijten. Die alleen maar kunnen sidderen als ze denken aan het moment dat ze God moeten ontmoeten. Gemeente, dat is allemaal ook zo. Dat is ook waar en dat moeten we dus inleven. Maar er is ook nog een andere kant. En dat mag de Heilige Geest vanavond door het woord ons op het hart binden. Dat diezelfde Vader ook die God is. Die oneindige liefde tot zondaren heeft. Eigenlijk hebben we dat toch al begrepen uit de vorige artikelen, gemeente. Artikel 16 over die verkiezing, dat God niet alleen rechtvaardig is, maar ook barmhartig is. Artikel 17, op de dag dat God zijn werk in scherven ziet vallen, komt hij in beweging om de mens te zoeken, om te zeggen, Adam, waar ben je? En om het evangelie te gaan verkondigen, zijn zoon te gaan beloven. Artikel 18 voegt daar vanavond aan toe, dat op het moment dat God het geschikt vond, de volheid van de tijd, toen heeft de Vader zijn zoon als verlosser geboren laten worden. Gemeente, laten we daar nou eens eventjes bij stilstaan. Dat betekent dus om te beginnen dat die ontsnapping uit die kerker, denk even aan het beeld van de inleiding, dat is bedacht door God de Vader. Wie hebben er nou meestal medelijden met opgesloten criminelen? Wie zetten zich in voor die mensen? Nou, de advocaat, zegt u. Familieleden, maar soms kijken die er niet eens naar om. Sympathisanten, handlangers. Daar mag zo'n crimineel nou steun van verwachten. Zijn kameraden, zijn familie en zijn advocaat. Niet het slachtoffer. Of de familie van het slachtoffer, als het slachtoffer zelf niet meer leeft. Daar heb je niks van te verwachten. Die hebben alleen maar wraakgevoelens, haatgevoelens, gevoelens van afkeer. Maar wat een wonderlijke boodschap, gemeente. God die door onze zonde is gekrenkt, is vertoornd, is bedroefd. God is het die het plan van de verlossing voor zijn vijanden heeft bedacht. En wat voor plan is dat? Dat hij zijn eigen, enig geboren en eeuwige zoon gezonden heeft. Dat is een zinsnede, gemeente, die had u zelf kunnen bedenken, want dat is voor ons zo bekende stof. Maar laat het nou vanavond eens nieuw mogen worden. En legt u op elk van die woorden nou eens de nadruk. Zijn enig geboren, eeuwige. En zijn eigen zoon, wat is er in het leven voor u het meest dierbaar? Neem eens iets of iemand in gedachten. En dat dan over te hebben voor je vijanden, je doodsvijanden. Gemeente, als wij de Heere vanavond gaan zien zoals hij is, dan moet dat toch het hart verbreken. God is zo groot in barmhartigheid dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft om kinderen des torens tot zijn kinderen te kunnen aannemen. Let u ook eens even nog, gemeente, op dat woordje volbracht. Want dat hoort ook bij het ontwerpen en het bedenken en het uitvoeren van dat ontsnappingsplan. Dat God de beloften die hij in het Oude Testament aan de vaderen gedaan heeft, dat hij die in het zenden van Jezus Christus heeft volbracht. Er staat niet vervuld. Maar het viel mij nou ineens op dat er staat volbracht. Dat woord kennen we, jongens en meisjes. Dat kennen we van Goede Vrijdag. En dat snappen we toch wel als de Heere Jezus aan het eind van alles is gekomen. Als hij zijn werk heeft gedaan. Als hij de hel ingegaan is. Als hij naar het lichaam alles heeft gedragen wat er te dragen is. En de angsten der hel door zijn ziel heeft voelen gaan. Dan roept hij natuurlijk terecht. Aan het eind, het is volbracht. Want er is nog heel wat aan dat moment vooraf gegaan. Nou, gemeente, ook aan Bethlehem, ook aan de kribbe, is heel wat vooraf gegaan. Want al die toezeggingen moesten gaan vervuld worden. Dat het vrouwenzaad geboren zou worden. Genesis 3 moest vervuld worden. Dat de verlosser uit de maagd geboren moest worden. Jesaja 7 moest vervuld worden. Dat hij in Bethlehem geboren moest worden. Micha 5 moest vervuld worden. En dat moest allemaal door die voorzienige leiding van God, desnoods met het omverhalen van de hele wereld, volbracht worden. Augustus moet erbij ingeschakeld worden. En iedereen moet opstappen. En Jozef en Maria erbij. Opdat naar het woord van de belofte alles volbracht zou worden. Ziet u, gemeente, dat God de Vader alles op alles heeft gezet. Waarvoor? Waar was dat nou allemaal goed voor? Waar was dat nou nodig voor? Waarom al die moeite? Om vijanden met zichzelf te verzoenen. En nogmaals is het tot verbreking van ons hart gemeend. We hebben er al om gebeden en we hebben het horen voorlezen. Dat dat toch allemaal niet vanzelfsprekend en ook niet vrijblijvend is. Dat we deze boodschap keer op keer horen. En ik heb op weg naar de kerk vanmiddag gedacht, gemeente. Die mensen die 8 dagen geleden zijn weggespoeld in Japan. 10.000 in een ogenblik in de eeuwigheid gespoeld. Die mensen hadden net zo'n kostbare ziel als u. Hoeveel kerkdiensten zouden ze gehad hebben? Hoeveel preken over de Heere Jezus hebben ze gehoord? Hoe zullen wij ontvlieden, gemeente van Sliedrecht, indien wij na 50 of 80 jaar een preken gehoord hebben, op zo'n grote zaligheid geen acht zouden hebben geslagen? Laat het hart toch verbroken worden onder de overvloedige bewijzen van de welwillendheid Gods. Dat is het eerste. De Vader die het plan bedacht had. Maar we gaan vervolgens natuurlijk letten op hem over wie dit artikel nou eigenlijk gaat, gemeente. De Heere Jezus, de Zoon die het plan heeft uitgevoerd. Ik noemde hem, en ik bedoel dat echt eerbiedig, onze dubbelganger. Degene van wie zo prachtig aan het eind van dit artikel wordt gezegd. Dat kun je niet zonder ontroering lezen als je het verstaan mag. Onze Emmanuel. Daar zit zoveel in, gemeente. Hij die God en mens bij elkaar gaat brengen. Want dat is Emmanuel, God met ons. Maar waar gaat hij, hoe gaat hij dat doen, God en mens bij elkaar brengen? Daartoe verenigt hij om te beginnen God en mens in één persoon. Dat is niet alleen zijn werk, Emmanuel. Het is zijn wezen. Hij is zelf Emmanuel. God en mens. Want hij bleef wat hij was. Godzoon. Hij werd wat hij niet was. Mensenzoon. En inmiddels begrijpt u dan natuurlijk wel waarom Guido de Bray zich uitput om het waarachtige daarvan te onderstrepen. Als we net gehoord hebben wat die wetendopers allemaal zeiden, dat de Heer Jezus eigenlijk, vergeeft u mij de uitdrukking, een neplichaam had, meegenomen uit de hemel, maar niet echt uit de mensenwereld opgekomen, dan gaat Guido de Bray onderstrepen, zoals het hier staat, dat hij, toen hij de mensen gelijk werd, waarachtig heeft aangenomen een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden. En zet u daar ook even een streep onder. Er is maar één ding wat de Heere Jezus niet met ons gemeen heeft, kinderen, en dat is de zonde. En voor de rest heeft hij alles met jou en mij gemeen. Wat je dan ook in het gebed aan hem vraagt, wat je ook met hem wilt bespreken, wat je ook aan hem wilt voorleggen, dat je zegt, Heere Jezus, ik heb dit meegemaakt, of ik heb dat meegemaakt, ik voel dit, of ik denk dat. Dat begrijpt hij allemaal, want hij heeft alles precies net als wij. Ook onze zwakheden. Ik moest pas spreken in de gemeente en toen heb ik gepreekt over Enos. En toen kwam ik er weer eens achter, ik had het wel eens eerder gelezen, dat als je in het Oude Testament die uitdrukking tegenkomt van de zoon des mensen, die uitdrukking die later op de Heere Jezus wordt toegepast, dat het heel typisch is dat er in de grondtekst dan niet staat de zoon van Adam, dat zou je verwachten eigenlijk, zoon van de mens, mensenzoon, zoon van Adam. Maar nee, dan staat er zoon van Enos. En dat is met opzet. De Heere Jezus is niet de zoon van Adam, geschapen met een lichaam zoals Adam in het paradijs heeft rondgelopen, met die kracht van de oorspronkelijke staat. Nee, met een lichaam van na de val. Bedenk dat als u de Heere Jezus ziet gaan op weg naar Golgotha, dan heeft hij geen bovenmenselijke krachten in dat lichaam om het allemaal te dragen. Dan heeft hij net zoveel kracht als u. En ook als hij al die uren aan het kruis hangt. Hij heeft wel een innerlijke goddelijke kracht om de toren Gods te kunnen dragen. Maar hij is mens met alle zwakheden van dien. Zoals de Hebreeënschrijver het trouwens ook al gezegd heeft. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Daarom hoeft hij zich niet te schamen hem broeders te noemen. Hij is van hetzelfde laken een pak, mag ik het zo zeggen, gemeente. Na zijn mensheid niet anders dan wij. Vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Vers 17. Waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden. En daarom hebben zijn eigen broers aanvankelijk er niks van geloofd. Heb je er ook wel eens over nagedacht dat als het evangelie zijn loop gaat nemen en de Heere Jezus krijgt aanvankelijk wat aanhangers en er komen discipelen die hem gaan navolgen, dat dan in de eerste helft van het evangelie heel nadrukkelijk te lezen staat dat zijn eigen broers er niks van moesten hebben. Terwijl je denkt, die hebben met de Heere Jezus gespeeld en die hebben met hem aan tafel gezeten. Die hebben toch gezien hoe die was. Ja, maar die hebben ook gezien dat hij net zo mens was als zij zelf. In een bepaald opzicht was de Heere Jezus een gewone Joodse jongen. Daarom hebben ze de mensen uit Nazareth ook niet in hem geloofd, gemeente. Hadden die mensen het niet kunnen zien, had het niet op moeten vallen dat hij zonder zonde was en dat hij altijd gehoorzaam was. Ja, dat had eigenlijk op moeten vallen, gemeente. Maar weet u wat opgevallen is bij die mensen in Nazareth? Dat hij zo gewoon was, net als de rest. Daarom zeggen ze, als hij zich bekend maakt als de Messias, is dit niet de zoon van de timmerman, want zo kennen ze hem. Gewoon mens. En wat wij van de Heere Jezus lezen, wat hij allemaal heeft meegemaakt en gevoeld heeft, zijn gewaarwordingen, dat is ook allemaal heel menselijk, gemeente. Hij heeft honger gehad en hij heeft dorst gekend. Hij is vermoeid geweest, zelfs zo vermoeid dat hij een keer dwars door een storm heen geslapen is aan boord van een schip. Hij is blij geweest en hij is bedroefd geweest. Hij is verwonderd geweest. Maar hij heeft ook verzoekingen gehad. Hij is ook dodelijk beangst geweest. En hij heeft ook gehuild aan het graf van een vriend. Echt genoeg om te kunnen lijden. Echt genoeg om te kunnen sterven. Echt genoeg om een dubbelganger te zijn. Om mijn plaats te kunnen innemen. En voor degenen die die wonderlijke ruil kennen, gemeente, en die als gelovigen hun heil, hun verwachting op Jezus Christus hebben gesteld, is die waarachtige mensheid van de borg een onuitsprekelijke bron van troost. Mag u er al gebruik van maken? Want dat hoort ook bij het gelovig gebruik maken van de Heere Jezus. Om van zijn mensheid en ook van zijn menselijke ervaring gebruik te maken als je gaat bidden. Dat bedoelde de Hebreeënschrijver in hoofdstuk 4. Als het zo is dat we geen hoge priester hebben die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar dat we er juist één hebben die net als wij is verzocht geweest, nog zonder zonde. Als dat zo is, zegt de Hebreeënschrijver, weet je wat je daarmee mag doen? Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade waar die hoge priester is gaan zitten. Opdat je door het geloof in hem genade en barmhartigheid gaat afsmeken en gaat verwachten. Want hij begrijpt het niet alleen, hij heeft ook de verhoring verdiend. Gemeente, nog eens even een stap verder. Als het gaat over de mensheid van de Heere Jezus. Waar onze belijder hier ook zelf nog eens even dieper op door wil gaan, is dat die waarachtige mensheid dus twee kanten heeft. Zowel wat dat lichaam betreft, als wat de ziel betreft, is hij echt mens. Waarom is hij echt mens? Omdat die beide kanten van het leven allebei verloren liggen. Laten we daar eens even ons eigen leven naast leggen. Want wat staat er nou zo? Aangezien zowel de ziel verloren was als het lichaam. Maar is dat voor u nou bevinding geworden, gemeente? Heeft u ontdekt, hebben de jonge mensen ook ontdekt, dat je een lichaam met je meedraagt wat verloren is? Omdat het een lui lichaam is. Omdat het een lichaam is vol met boze begeerten, vol met wellustigheden, waar zomaar ineens, de duivel hoeft er niet eens veel moeite voor te doen, een vonk aangestoken kan worden en het staat in brand. Als je wat ziet wat opwindend is, je hoort iets wat je aanspreekt, je lichaam is verloren. Het gaat over de manier van kleden. Wat tonen wij, gemeente, wat stralen we uit? Als een mens niet bekeerd is en hij gaat zich aankleden of uitkleden, net hoe je het noemen wilt vandaag de dag. Wat laat hij nou zien? Hoe hij er met zijn lichaam aan toe is tegenover God, een heilig God. De manier waarop een mens aandacht aan dat lichaam besteedt. Heel die cultuur, gemeente, van wellness en van ontspanning en van verzorging. Zoveel overdreven aandacht voor de verzorging van dat lichaam. Dat zondige vlees wat een keer moet sterven. Maar we koesteren het. We verzorgen het tot begeerlijkheden, zegt de apostel Paulus. Of om het met de woorden van Psalm 17 te zeggen. De mens die van nature de buik als zijn God heeft. Bent u erachter dat u een verloren lichaam hebt? En bent u er ook achter dat u een verloren ziel hebt gemet? Waar hoogmoed in schuilt. En daar is het allemaal een keer mee begonnen in het paradijs. Hoogmoed. Egoïsme. Altijd maar weer dat ik. Dat ik. Dat ik. Bedenken des vlezes. Wat voor bedenkingen zijn er allemaal, gemeente? Wat voor verlangens hebt u? Wat voor dromen heb ik? Wat willen we? Wat verlangen we? Wat zoeken we? Wat begeren we? En wat gaat er uiteindelijk op de bodem van ons hart schuil aan alle landen? Haat en nijd. Als een mens zijn eigen ziel goed gaat kennen, gemeente, weet u wat Maarten Luther ervan gezegd heeft? Dan ga je je eigen ziel zien als een gevangenis. Mens zit van nature opgesloten in zichzelf. En Luther had daar een heel eigenaardig woord voor in het Latijn. Een woord dat betekent iemand die helemaal opgekruld zit. Net als een egel, weet u wel. Die kunnen als ze gevaar bespeuren zich helemaal oprollen. Nou, dat is een mens van nature, zei Luther. Helemaal opgerold. In zichzelf opgerold. Zonder dat hij de openheid heeft om nog aan God te denken. Of naar zijn schepper op te zien. Of naar een ander om te kijken. Opgesloten in zichzelf. Hebben we het ontdekt, gemeente, dat we zo in elkaar zitten? En is het ons tot leed geworden? Wat we dan opgerold in onszelf gekeerd allemaal van binnen bedenken en verlangen. Stel je nou eens voor, dat wordt wel eens vaker gezegd, dat ze alleen al van vandaag op de gevel van ons huis zouden schrijven wat we vandaag hebben gedacht. Zou u de straat nog op durven? Ik niet. En dan moeten we al ontdekt worden. En dat wil de Heilige Geest ontdekken, gemeente. Opdat we met al die nood en dood en verlorenheid zouden vluchten tot Jezus. Waarom tot Hem? Hij heeft wat ik niet heb. Hij is echt mens. Net zo echt als ik. Maar Hij heeft een rein lichaam. En Hij heeft een reine ziel. En dat is die geworden zonder dat er een man aan te pas kwam, staat erbij. Ziet u dat staan? Ergens in die eerste helft, dat hij ontvangen is in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder mans toedoen. Wat heeft Maria er nou aan bijgedragen, gemeen? Wat had ze te doen toen de engel aankondigde dat ze de moeder van de Messias zou worden? Toen heeft Maria niks anders hoeven te doen dan te zeggen wat ze in Lucas 1 zegt. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En wat er allemaal te doen was om Jezus te laten groeien en om hem geboren te laten worden, dat heeft de kracht van de Allerhoogste voor zijn rekening genomen. Mag ik het u tot uw bemoediging prediken, gemeente? Als u inmiddels denkt, hoe moet ik zalig worden? Het is zo erg en ik kan er niet bij en ik zit in een gevangenis en ik voel het en ik kan er niet uit. Zo gaat het nou bij de toepassing van het werk van Christus ook. Dat we onder de prediking van het evangelie, waar ons oordeel en onze onmogelijkheid wordt aangezegd en het enige heil in Christus wordt verkondigd, dat je met Maria gaat buigen en gaat zeggen, Heere, mij geschieden naar uw woord. En dan wil de Heilige Geest, gemeente, de kracht van de Allerhoogste doen wat u niet kunt. En daar komt geen mens aan te pas. Zonder mans toedoen worden mensen wederom geboren. Is dat nou geen heerlijke evangelie? Of had u liever iemand op de preekstoel die zei, gemeente, u kan er wel wat aan doen? De remonstranten hebben het toch gelijk. U kunt wel iets toedoen en u moet goed uw best doen. Nog iets harder lopen, nog iets meer de zonde. Zelf eerst maar eens aan de kant schuiven en dan gaat God ook wat doen. Gemeente, het is zonder mans toedoen. De incarnatie en de regeneratie. De vleeswording en de wedergeboorte. Zo brengt de Heilige Geest mensen in dat nieuwe leven. Door ze te laten buigen onder het evangelie. Door ze te laten belijden dat het waar is wat er wordt gepredikt. Door ze te brengen tot de kennis van Christus. En in de omhelzing van Hem te laten zeggen. Onze Emmanuel. Gemeente, laten we nog eens even wat meer letten op die ene die ons daar dus heel graag bij wil helpen. De Heilige Geest wil ons daarbij helpen. Dat het aan het eind van de dienst voor het eerst of opnieuw zover komt dat u dat mag zeggen. Mijn Emmanuel. U ziet dat er in artikel 18 één keer van de Heilige Geest gesproken wordt. En dat is dus als Maria zwanger wordt van de Heere Jezus. Dat was dus door de kracht van de Heilige Geest. En we zeggen er achteraf bij, dat kon ook niet anders, want wat was dat voor een ontzagwekkend gebeuren? Nog nooit gehoord, dat is in geen mensenhart opgekomen, dat dat mogelijk was. Er wordt in de moederschoot van een zondige vrouw een kind verwekt en uiteindelijk geboren die de Zoon van God genoemd kan worden. Gemeente, zo groot en wonderlijk is het ook als een zondig mens, een dode zondaar, levend gemaakt wordt en geestelijk leven gaat kennen. En als iemand vanavond vraagt, maar wil de Heilige Geest dat nou bij mij ook doen? Want dat wordt nou wel net gezegd, de Heilige Geest wil dat verklaren, die wil dat schenken, die wil dat werken. Hoe weet je dat dan eigenlijk, dat de Heilige Geest daartoe bereid is? Gemeente, dan staat dat ook in artikel 18. Maar dan moet je goed lezen. En dan sla ik de bladzij om en dan kom ik bij dat laatste stuk wat bij u waarschijnlijk ook schuin gedrukt staat in uw Bijbeltje. Dat hele stuk aan het eind met al die verwijzingen naar de Heilige Schrift. Het is misschien een beetje jammer. In mijn Bijbeltje staat er tenminste niet bij waar die teksten allemaal vandaan komen. Daar heb ik wat zoekwerk voor moeten doen. Maar het is een hele aaneenrijging van teksten uit Hebreeën, Hebreeën 2, Hebreeën 4, Handelingen, Romeinen, Lucas, Galaten, Jeremia, Jesaja 11, Matthäus. Allemaal teksten uit de Bijbel die overvloedig bewijzen. Jezus is echt mens geworden uit de maagd Maria. Vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. De broeders in alles gelijk geworden, alleen niet op het punt van de zonde. Nou, wie heeft ons dat nou zo duidelijk bekendgemaakt, gemeente? Zo duidelijk dat je je afvraagt, wat heeft die wederdopers nou eigenlijk bezield, dat ze dat niet gezien hebben, terwijl er zoveel bewijs voor is. Maar wie heeft dat nou ons geopenbaard? Een belangrijke vraag natuurlijk, want als je nou weer eens even aan dat beeld van die gevangene denkt, wie geeft een gevangene nou een tip hoe die kan ontsnappen? Dat is natuurlijk een vriend van hem. Een welwillende vriend die zegt, dan moeten we dat zo en zo aanpakken, en als je dat en dat doet, kun jij uit de gevangenis komen? Nou, wie is nou die vriend, gemeente? Wie? Ja, moet ik dan aan de Hebreeën schrijver denken? Of die andere schrijvers van de Bijbelboeken die ik noemde? Moet ik aan Jesaja denken? Jeremia, Matthäus, Lucas, Paulus? Wie is die welwillende vriend die u aanwijst hoe u uit uw gevangenis kunt komen? Nou, Paulus gunt het u ook, hoor, gemeente. En Jeremia ook. Maar achter al die vrienden staat nog een andere vriend. Een vriend met een hoofdletter. De eerste auteur van al die teksten. De vriend van in zichzelf opgesloten zondaren. De Heilige Geest. Het is door zijn kracht dat Christus mens werd. Het is door zijn inspiratie dat het ons verkondigd wordt. Het is door zijn ontdekking dat ik er behoefte aan krijg. En ga vragen, heren, wilt u het ook aan mijn hart toepassen? Het is door zijn kracht dat de verkondiging van Jezus Christus gaat inslaan in mijn hart. Zodat ik niet meer van hem af kan blijven. Maar ik hoef ook niet van hem af te blijven. Want hij wordt me gewillig aangeboden in het evangelie. God de Vader staat erachter. Christus zelf is gewillig. De Geest is ook gewillig. Wat let mij nog om zalig te worden? Als ik maar erken dat ik gevangen zat. Als ik met Maria aanvaard, er is geen andere weg. Mij geschiede naar uw woord. Zo, gemeente, wordt de wonderlijke ruil beleefd. En zo worden zondaren onder de prediking vrijgelaten. Maar wat zal de prediking van deze avond zijn, gemeente? was wel met een zeker risico dat u in de kerk ging zitten vanavond. Want er konden maar twee dingen gebeuren. Of u komt een stap dichter bij Christus of u bent weer een stap verder van huis straks. Maar wat is de vrucht van de prediking? Zullen de onbekeerden met een aanklagend geweten en met een verbroken hart naar huis gaan? En misschien voor de allereerste keer in hun leven gaan vragen: Heere, zou u mij dat nou ook willen geven wat er vanavond is verkondigd? Want ik moet ook een keer sterven. En ik kan voor u niet bestaan. Zouden de twijfelaars moed mogen grijpen? Mensen die aan zichzelf moeten wanhopen en die altijd maar weer op zichzelf zien en zeggen: het kan niet, er is geen mogelijkheid van zalig worden. Ik heb het te veel en te ver laten komen dat de liefde van de drie-enige God u bemoedigt en u hoop geeft dat er ook voor u genade is. En als je in de genade van de Heere Jezus mocht gaan delen en hem bent gaan omhelzen als Emmanuel, laat dan de prediking van zijn menswording een nieuwe aansporing zijn tot dienst en lof en dankzegging. Want als zondaren worden vrijgelaten, gemeente, uit de kerker van hun eigen doodstaat, dan is dat nooit opdat ze de rest van hun leven voor zichzelf zouden besteden. Loslating is wat anders dan losbandig worden. Nee, het is juist losgelaten worden, opdat ik mij in verbondenheid aan Gods woord met heel mijn leven, met mijn ziel en mijn lichaam in zijn dienst zou stellen. Zoals die man met wie u mee mag gaan zingen: ik ben uw knecht, Heer, uw dienstmaagd, zoon. Gij slaakt het mijne banden, dies doe ik u gewillig of veranderen. Van lof en dank, u plechtig toegezegd. Amen.